We gaan met elkaar de Bijbel openen. Bij Lucas 18. Vanaf vers 15 tot en met 30. Lucas 18, van 15 tot 30. En ze brachten ook de jongere kinderen bij hem. Dat is bij de Heere Jezus. Opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Maar Jezus echter riep die kleine tot zich en zei: laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want voor zulk is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. En de leidinggevende vroeg hem en zei: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei: al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoopt al wat u hebt en deel het onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden: wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: die dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei: we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Tot zover.
Misschien is het een rare gedachte, maar ik was zo benieuwd wat daar nou achter zat, hè? Achter die muur. Maar ik moet zeggen, het valt een beetje tegen wat erachter staat. Het zijn allemaal gymspullen. Matten en ballen en dat soort zaken. Maar dan word je nieuwsgierig, hè, als er zo'n muur voor je staat. Van waarom hebben ze dat nou zo gebouwd? Maar dat zit er dus achter. Nou, fijn om vanavond in uw midden te zijn. De andere zaal was wat breder en zat u wat dichterbij. Maar u moet maar denken, ook al zit u achterin. Zijn bijbelse gedachten kunt u altijd nog naar voren worden geroepen, hè? Dus de fariseer en de tollenaar, wie stond er nou vooraan? En wie zat er nou achterin? Ja, u mag het antwoord geven. Nou, we gaan vanavond stil bij de rijke jongeling. Met name daar wil ik eigenlijk de spits op leggen. En die rijke jongeling die stelt een hele interessante vraag aan onze heiland. En dat is eigenlijk het uitgangspunt vanavond ook voor de overdenking. Dat vindt u in het 18e vers. Dus Lucas 18 vers 18. Waar hij zegt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? We staan dus stil bij een vraag. En als u die vraag bekijkt, dan is het heel opvallend. Die vraag bestaat uit 10 woorden. U kunt bijna meetellen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Precies 10 woorden. Je zou bijna kunnen zeggen, daar hebben wij vanavond onze handen vol aan. 10 woorden. In onze vertaling, wat heel aardig is, in het originele Grieks zijn het precies 5 woorden. Dus het blijft als het ware in onze handen zitten. We komen er niet zomaar doorheen. En ik hoop vanavond dat we door middel van deze vraag het hele gedeelte kunnen ontsluiten. Je zoekt vaak een sleutel. Nou, deze 10 woorden, deze prangende vraag, is voor mij eigenlijk de sleutel geworden om dit gedeelte te ontsluiten. 10 woorden. Nou, u kent vast nog wel die oude reclame die er vroeger was, van de KPN. Wie tot 10 kan tellen, die kan de hele wereld bellen. Want het getal 10 is natuurlijk wel een opvallend getal. Wij kennen dat in onze Nederlandse taal, 10 voor taal. En ik werk zelf in het onderwijs. Als iemand een 10 krijgt, dan heeft hij een uitmuntende prestatie geleverd. Hoger dan een 10 kun je bijna niet krijgen. Want de 10 is eigenlijk het eindstadium. Nou, dat getal 10 zullen we straks zien, dat komt ook nog weer terug op een hele andere wijze. Maar wie tot 10 kan tellen, die kan dus de hele wereld bellen. Nou, vroeger in mijn jeugd was dat de reclame. Tegenwoordig helemaal ingehaald door het internet. We zijn eigenlijk als het ware helemaal verbonden met de wereld. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus natuurlijk ook, wat baat het een mens? Alsof hij nou de hele wereld kan winnen. Maar als je dan toch nog schade leidt aan je ziel, dan kun je nog tot 10 tellen. Maar dan ligt de wereld nog niet aan je voeten. 10 woorden dus. Daar staan we dus vanavond bij stil. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En we gaan een aantal stappen maken, om dit gedeelte als het ware te onderzoeken. Maar het moet vanavond meer worden dan alleen een onderzoek. Het moet als het ware dat we het ook gaan verstaan wat er bedoeld wordt en dat we het ook kunnen toepassen op ons eigen leven. Nou, we maken een aantal stappen. De eerste stap die ik maar zet is eigenlijk, wie stelt nou deze vraag? Nou, wij zeggen vaak dat is dan de rijke jongeling. Zo is die in de geschiedenis ook weggezet. Maar in de herziene statenvertaling staat er boven de rijke jonge man. Dat hebben ze ervan gemaakt. Maar dan staat er met name in het 18e vers, en een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester. Dus in de herziening is het een leidinggevende geworden. Nou, toen ik dat zo voor het eerst las, en ik werk in het middelbare onderwijs, ik heb ook van die leidinggevende, die vaak heel wat op hun noten hebben. Dus een leidinggevende vind ik zelf niet helemaal een neutraal woord. In mijn beleving, toen ik dit gedeelte zo las, was het altijd een overste. Dat komt omdat ik waarschijnlijk met de NBG-vertaling 51 ben opgegroeid. En de overste, iemand die waarschijnlijk die een overste was van een synagoge. Maar het blijkt dat andere vertalingen er wel een beetje in meegaan. De NBV-vertaling uit 2004 vertaalt met een hooggeplaatst persoon. En in het boek, ik zie ook dat iemand het boek bij zich heeft, een vooraanstaande Jood, dacht ik, staat daar, of niet? Klopt dat? Ja, een vooraanstaande Jood. Nou, in de Griekse taal, in de grondtekst zelf, staat er een woord dat betekent argoon. En een argoon is inderdaad iemand die tot de leidinggevende laag hoort, tot de bestuurslaag van de samenleving. En veel uitleggers denken dat deze man die tot Jezus komt, lid is van de Joodse raad. Hij is als het ware lid van het Sanhedrin. Hetzelfde Sanhedrin dat later in de nacht vergaderd heeft over de persoon van de Heer Jezus. En misschien is hij daar wel bij geweest. Wie zal het zeggen? Wel heel bijzonder dan, als we dat beseffen. Dus het kan iemand zijn uit het Sanhedrin, uit de Joodse raad. Maar anderen zeggen van, misschien is het eerder een leider geweest van de synagoge. Wij noemen hem een jongeling. De rijke jongeling wordt hij genoemd. Staat trouwens niet in het evangelie naar Lucas. We kunnen eigenlijk geen enkel spoor vinden om te onderscheiden alsof het een jonge man zou zijn. Hooguit kunnen we zeggen, hij heeft vanaf zijn jeugd af alle geboden van God onderhouden. Het staat in vers 21, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook direct de jeugdige leeftijd had bereikt. Dat hij de rijke jongeling wordt genoemd is eigenlijk te lezen in het Matthäus-evangelie. Dit gedeelte komt voor in Matthäus, Marcus en Lucas. Alle drie de evangelisten hebben dit verhaal, deze geschiedenis overgeleverd. En in Matthäus staat ergens tussen de regels en de jongeling zei. Dan weet ik niet wat u nou voelt bij dat woordje jongeling. Wat denkt u, hoe oud zou die dan zijn geweest? Hoeveel? 28, ja. Ben je dan nog jong? Vanuit het perspectief van Bas natuurlijk wel, want die is al oud. We zaten net bij de bidstond dat al 40 jaar lang deze open Bijbelavonden er zijn. En toen zei ik in mijn onschuld, maar wie is er dan ooit mee begonnen? En toen zei Bas, dat ben ik zelf. En ik denk, oh, is die man al zo oud? Ja, maar hè, wie in de voorhoofd zijn geplant, die blijven altijd groen en fris, hè. Dat staat in het woord van God. En jij zegt ongeveer 28 jaar. De uitleggers zeggen, het is in ieder geval geen iemand van 18. Het is waarschijnlijk iemand tussen de 30 en de 40 jaar oud. Dus rond de 28 is best aardig gevonden. Dat is dus die rijke jongeling. Hè? Dus jongeling, trouwens, dat is ook niet hedendaags Nederlands. Als ik denk aan jongeling, ik zat daar vanmiddag even over na te denken. Wat komt er dan bij mij boven? Wat zegt u? Een ouderling? Een ouderling of een jongeling? Ja, daar kun je een woordspeling mee maken. Ik dacht even aan Piet Jongeling. Ja, u kent Piet Jongeling? Dat is de bekende politicus hè, van het gereformeerd politiek verbond. Van de echte vrijgemaakten waren dat vroeger. Hè, die hadden alles, een eigen school en een eigen partij. Maar Piet Jongeling was meer bekend in mijn jeugd onder Piet Prins. Hij schreef de boeken van Snuf de Hond, waarvan eigenlijk alleen deel 1 de echte Snuf is, vind ik. En de anderen zijn er wat bijgehaald. Maar dat is Piet Jongeling. En je kunt er toch denken aan een psalm in de oude berijming. Hè, psalm 119, vers 5. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omzingeld rein bewaren. Maar het is dus niet helemaal een jongeling. Hij is tussen de 30 en de 40 jaar oud. Want anders had hij ook geen lid kunnen zijn van de Joodse Raad. Hè. Dan moet je toch wel wat op leeftijd zijn. En uit dat perspectief moeten we dus vanavond hem beschouwen. Hij komt dus tot Jezus. En hij stelt dus die vraag precies in 10 woorden. En ik denk zelf dat die vraag trouwens een oprechte vraag is. Waarom denk ik dat dan? Nou, hij noemt de Heer Jezus allereerst een goede meester. En een goede meester. In het Markus-evangelie staat er zelfs nog bij dat hij ook knielt voor de Heer Jezus uit eerbied. Dus we kunnen daaruit afleiden dat hij dat echt heel erg serieus meent en dat hij Jezus respecteert. En dat hij uiteindelijk ook, want in hetzelfde Lucas-evangelie is er ook nog een ander iemand die deze vraag heeft gesteld. Dat is een wetgeleerde, Lucas 10 vers 25. Maar dan staat er nadrukkelijk bij dat deze wetgeleerde Jezus wat vroeg om hem te verzoeken. He, dat ze als het ware Jezus in de val probeerden te lokken, te kijken of hij wel een oprechte Jood was, om hem te testen of hij niet iets buiten de wet zou zeggen, maar dat lezen we hier in ons gedeelte niet. In ons gedeelte is dat heel anders. Wat moet ik doen, zegt hij, om het eeuwige leven te beërven? En van al dat laatste vind ik eigenlijk wel heel mooi gezegd, dat hij dus wist dat hij dat niet zelf kon verdienen, maar dat het hem geschonken moest worden als een erfenis. He, dat hij dat kreeg, zeg maar, als geschenk, als genadegift van God. Dan ben je toch niet zo heel ver van het koninkrijk, zou je zeggen, als je deze woorden in je mond hebt genomen. Wat moet ik doen? Hij betrekt het helemaal op zichzelf. Hij zegt het niet in het algemeen, hè, wat is nodig om het eeuwige leven te beërven, of wat zijn dan de voorwaarden, nee. Hij zegt heel nadrukkelijk, wat moet ik doen? Hij is er als het ware helemaal zelf bij betrokken. We noemen dat op een deftige manier, hij betrekt het als het ware helemaal particulier. Het is een persoonlijke vraag die hem op het hart ligt en zo komt hij tot Jezus, knielt voor hem neer en zegt tegen de heiland, goede meester. Wat moet ik eigenlijk doen om het eeuwige leven te beërven? John Piper, hij komt trouwens volgend jaar naar Nederland. Het zoeklicht heeft hem kunnen strikken. John Piper, de bekende theoloog uit Amerika, noemt deze vraag eigenlijk een kernvraag van een religieuze zoeker. En Piper die gaat er dan helemaal op in, hè, dat dit dan de kern is. Hè, mensen die op zoek zijn naar wat er meer is in het leven. Piper zegt, mensen zouden deze vraag moeten stellen. Maar de vraag is vanavond wel, stellen mensen deze vraag? Stellen mensen die op zoek zijn naar wat er meer is, komen ze dan uit op deze ene vraag die eigenlijk nodig is om door een ieder beantwoord te worden? Nou, ik kijk wel eens naar het EO-programma Adieu God. Misschien kijkt u daar ook wel eens na. kunt hem ook in de herhaling bekijken. Ik heb ze denk ik bijna allemaal gezien. Thijs van der Brink, die interviewt dan mensen die wat los zijn geraakt van God of problemen hebben gekregen met het instituut. En hij bevraagt ze heel erg onbevangen. Hij krijgt er zelfs een nominatie voor. Hij staat zelfs in de wachtlijst voor een Europese prijs. Maar ondanks dat ik al die afleveringen heb gezien, heb ik nog nooit meegemaakt dat deze vraag in dat programma aan de orde kwam. Die ene vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, die wordt als het ware niet gesteld. Er worden wel heel veel andere vragen gesteld. Soms hele wonderlijke vragen worden er gesteld. Het is ook een open programma. Eigenlijk is degene die geïnterviewd wordt, die bepaalt een beetje de agenda van het interview. En toch is dat denk ik wel eens een gemiste kans. Gelukkig staat soms de Heer Jezus als beeld er nog bij. En soms verlang je er ook wel eens naar van breng hem dan eens ter sprake. Maar blijkbaar is hij zo bescheiden geworden, wil hij zo graag recht doen aan degene die geïnterviewd wordt, dat deze ene vraag niet aan de orde komt. Wat moet je nou doen om het eeuwige leven in je leven te beërven? Die vraag waarin we vroeger zeiden, dat is die vraag naar de twee wegen. Dat er maar één weg is, waardoor je zalig kunt worden, waardoor je behouden kunt worden. En dat is de weg in de aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Ik werd me dat laatst weer eens bewust toen ik met mijn vrouw sprak. En als je vrouw sprak over mijn jeugd. Wij waren wat aan het aftasten van wat werd er nou bij jou thuis gedaan aan geloof en dat soort zaken. Niet dat we dat voor het eerst bespraken. Maar toen kwam ik even uit bij Gert en Hermien Timmerman. Misschien is dat een rare wending vanavond. Maar Gert Timmerman is trouwens onlangs overleden naar een kort ziekbed. Ik denk dat Gert Timmerman wel bij de Heer is gekomen, dat hij thuis is gekomen. Hij heeft eigenlijk zijn leven weer helemaal toegewijd aan de Heer Jezus. En ook iemand als Aad van der Zande is daar heel erg bewogen om geweest. En heeft hem ook daarin, geloof ik, ook wel begeleid. Maar Gert en Hermien Timmerman, die gingen samen met de EO. En zo is trouwens in deze avonden volgens mij ook wel eens ontstaan, 40 jaar geleden. Als we dan toch over het verleden hebben. En ik kan me herinneren dat ik een keer met mijn ouders meegeweest ben met een regioavond, zoals dat werd genoemd. Waar de EO zich presenteerde, waar Gert en Hermien, zeg maar samen met de gebroeders Brouwer, met die mooie gouden trompetten, speelden. En ik kan me als kind herinneren dat Gert en Hermien daar zongen. En wat zongen ze dan? Ik kan me herinneren het lied dat ging als God de deur sluit. Misschien kent u dat. Mijn ouders hebben later toen de LP gekocht. Zo'n prachtige LP van Vissers van Mensen heette dat. En ik heb als kind die plaat ook wel eens gedraaid. En blijkbaar is dat heel erg dichtbij gekomen. Dat gaat dan over de eindtijd. Dat de eindtijd te vergelijken is met de ark van Noach. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. En God zelf, staat dan in Genesis, heeft die ark dan gesloten. En Gert en Hermien zingen daar dan van. U moet het maar eens opzoeken. Je kunt het op YouTube nog wel beluisteren. Als God de deur sluit. Ja, wat dan? Nou, dan bent u reddeloos verloren. Als God de deur sluit in de ark van deze tijd. Dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer horen. Dan blijft u achter in deze aardse strijd. Terwijl ik dat lied zo tegen mijn vrouw vertelde, en wat voor indruk dat gaf op mij, toen zei mijn vrouw daar wel op iets heel anders. Die zei, eigenlijk worden dit soort liederen vandaag bijna niet meer gezongen. Dit soort liederen, waarin die twee wegen, wat is nodig, één ding is maar nodig, dat je hem aanvaardt, dat je binnengaat in de ark van je behoud, dat je dat zeker weet, eigenlijk de nieuwe liederen die gedicht worden, ga niet meer over deze thematiek. Deze vraag mag je blijkbaar bijna niet meer stellen. En als je hem wel stelt, dan ben je orthodox of bekrompen, of sta je niet open voor de moderne cultuur, of wat van dingen er dan ook gezegd worden, dan ben je in ieder geval niet meer van deze tijd. En toch stelt die rijke jongeling, die dan tot Jezus komt, die voor hem neerknielt, die oprechte vraag heeft, die vraag die persoonlijk op zijn hart ligt, wat moet nou ik doen om het eeuwige leven te beërven? Alleen de vraag is, wat bedoelt deze jonge man daar nou mee? Is het nou dezelfde vraag die later die stokbewaarder zei, hè, toen de aarde schudde en alle deuren van de gevangenis opengingen en dat Paulus en Silas daar nog waren? En dan zegt die man tegen hen, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan zeggen Paulus en Silas met hun ruggen nog helemaal stukgeslagen, bijna in stereo antwoorden ze dan, zo stel ik het voor, geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en geheel uw huis. Is die vraag die hier gesteld wordt nou te vergelijken met deze vraag? Gaat het vanavond over ons zielenheil? Is het eigenlijk een vraag die gaat, hoe kom je eigenlijk in de hemel? Of wat is nodig om het paradijs te bereiken? Als ik heel eerlijk ben, heb ik altijd gedacht dat dat de vraag was die deze jongeman stelde. Alleen toen ik er studie van ging maken, bleek dat toch iets anders te zijn. Die 10 woorden waar we vanavond stil bij staan, hebben eigenlijk een heel andere spits. U kunt dat trouwens ook wel zien in ons gedeelte. Als u het laatste vers leest, wat Bas heeft gelezen, vers 30, dan staat er, hè, dat als je een groot offer hebt gebracht, dan zal je het veelvoudige terug ontvangen, niet in deze tijd, maar die zul je dan ontvangen in de wereld die komt. En wat is dan de wereld die komt? Dat is nou het eeuwige leven. Want we moeten vanavond, als het ware, denkbeeldig onze Griekse bril afzetten. We moeten als het ware die vraag die alleen maar om de hemel gaat, die vraag die wel belangrijk is, hè, neemt u dat van mij aan. Maar die vraag moeten we eigenlijk, die bril moeten we eigenlijk afzetten. En we moeten een Joods-Hebreeuwse bril opzetten. En we moeten gaan ontdekken dat deze jonge man toch heel iets anders bedoelt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Eigenlijk zegt hij tegen de heiland, wat is er nou nodig om straks deel te mogen hebben aan de wereld die komende is. He, want de Joden verdelen de wereld eigenlijk in 2 perioden. Je leeft in deze tijd, dat is de huidige wereld, en er is daarnaast nog de toekomende wereld. En de toekomende wereld, die komende is, dan zal God komen in de wereld, dan zal die zelf ingrijpen, dan zal die het kwaad uitbannen, dan zal die Israël gaan redden van al haar vijanden, en dan zal er een rijk van vrede en herstel over de wereld uit worden gegoten. Die wereld, die noemen wij vaak het vrederijk. Het rijk dat komende is, waar de Messias, zijn shalom vanuit Jeruzalem over de wereld zal uitgieten. Eeuwig leven heeft dus vanavond in dit gedeelte daar mee te maken. Eeuwig leven is dus geen plek in de hemel, maar eeuwig leven is met name dit, dat je deel zult hebben aan die toekomende wereld. Dat je deel zult hebben aan die wereld die komende is in de wereld. En dat bepaalt eigenlijk wel precies het thema waar we vanavond middenin zitten. Dat die wereld die komt, dat je dan zeker moet weten dat je daarbij mag houden. Maar in het Joodse denken, en de Heer Jezus was een Joods, hij was de Yeshua, hij was de Messias, hij was degene die als het ware ook daar een representant van was. Hij was eigenlijk het ware Israël, uitgeleefd in zijn vlees en bloed. Maar in het Joodse denken wordt er niet zozeer aan de hemel gedacht, maar wordt er veel meer aan de aarde gedacht. De toekomstvisie is niet boven, maar is eigenlijk dat God gaat herstellen wat nu nog, zeg maar, allemaal door elkaar ligt. Dus een vraag eigenlijk over het vrederijk. Geheel onverwacht, nou vanavond voor u denk ik niet zo heel verrassend, want u kent de Maranatha-gedachte, u leeft uit de verwachting dat hij komende is in de wereld. En als ik deze preek, tenminste ik probeer deze toespraak wat om te bouwen tot een preek die ik aankomende zondag ga gaan houden, ben ik heel erg benieuwd hoe die daar dan wordt ontvangen. Maar uiteindelijk stelt deze jonge man de vraag, wat is er nou nodig om straks deel uit te mogen maken van die toekomende wereld. En de rabbijnen gaven daar heel verschillende antwoorden op. De Joodse rabbi's zeiden, onderhoud de Torah, het gebod van God. Niet alleen de letterlijke Torah, maar de hele Torah, ook de mondelinge Torah met al hun geboden en verboden. Als je die houdt, zul je deelgenoot zijn van de toekomende wereld. Maar een andere groep, de Essenen bijvoorbeeld, trokken zich terug uit de wereld. En die zeiden, wil je deel hebben, dan moet je je rein weten te houden binnen een onreine wereld. Dan is het maar het allerbeste dat je eruit terugtrekt. En vandaar dat deze man, die oprechte man die vraag gaat stellen, wat zou nou deze rabbi, deze Jezus, daarop gaan antwoorden? Maar dan valt heel erg op dat hij Jezus dus noemt goede meester. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de Heere Jezus hoort dat, weet zich erkend. En zoals dat bij de Heere Jezus zo vaak gaat, dan kan hij als het ware dat woordje goede niet negeren. Dat komt omdat de heiland uit de waarheid leeft. Dat hij waarachtig wil zijn. En heel bedekt stelt hij als het ware de vraag terug en zegt hij, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, namelijk behalve één, namelijk God. Begrijpt u wat de Heer Jezus hier doet? De Heer Jezus pakt dat woordje goed op, projecteert dat op zijn vader, maar tegelijkertijd tussen de regels door laat hij ook merken dat hij daaraan verbond is. Dat hij als het ware deze man uitnodigt om hem als het ware verder te laten kijken alsof Jezus een van de vele rabbijnen was die misschien ook een bepaalde visie heeft. En de heiland doet dat eigenlijk bedekt. Hij onthult zich niet direct. Dat doet hij trouwens wel vaker, hè? Dat hij zijn geheim als het ware nog even bewaart. Zijn uren is dan nog niet gekomen, zegt hij. Maar van binnen kan de Heer Jezus als het ware het niet laten, als ik het even wat plat mag zeggen, om daar toch gebruik van te maken. U noemt mij goed, u noemt mij goede meester. Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Jezus nodigt zich uit om erkend te worden als God zelf. En dat is natuurlijk heel erg baanbrekend. Dat Jezus zich als het ware aan God gelijk heeft gesteld, dat is ook de reden geworden waarom hij aan het kruis moest. Als je Gods zoon bent, kom dan van het kruis af, red jezelf en red ons. Eigenlijk is de Heer Jezus vanwege godslastering aan het kruis gestorven. Trouwens maar één kant, hè, want de Vader wilde dat ook. Daarmee is Gods plan door de dwaasheid van mensen als het ware vervuld. Maar dat God gelijk zijn, zie je hier tussen de regels door dat de Heer Jezus eigenlijk dat als eerste antwoord geeft. En laat ik heel eerlijk zijn, die goddelijkheid van de Heer Jezus, zijn hoogverhevenheid, die staat vandaag behoorlijk op de tocht. Niet alleen door vrijzinnige theologen, hè, die zijn er altijd geweest. Ik kan me nog goed herinneren, toen ik in Brabant hier predikant was, dat een collega van mij een boekje schreef, Engel naast God, waarin de Heer Jezus bijna goddelijke maakt, maar net niet helemaal. Jezus was de engel naast God. Maar vandaag zie je dat er een nieuwe belangstelling komt om de Joodse wortels te ontdekken van het christelijk geloof. En daar doe ik heel graag aan mee. Maar je ziet ook dat daarin mensen gaan ontkennen dat Jezus toch God is verschenen in een menselijk vlees. Vorige week zat ik op Facebook en ik ben vriend met een Messiaanse broeder. En hij schreef 20 regels op, 20 regels waarom Jezus niet God kon zijn. Maar eerlijk gezegd jeukte mijn handen om daarop te reageren. Want het was alsof ik de Jehovah-getuigen, Al die argumenten die zij aandragen, dat Jezus als het ware wel de mens is zoals God hem heeft bedoeld, het eerste schepsel, al diezelfde argumenten haalde deze broeder als het ware opnieuw aan. Jezus, hij was geen God. Ben je dan nog een broeder? Dat is dan de spannende vraag. Volgens mij, als ik de Bijbel serieus neem, kun je daar geen ja op zeggen. In 1 Johannes 4 vers 2 staat dat als je ontkent dat de Heer Jezus God is verschenen in het vlees, dan moet je als het ware toch van elkaar afscheid nemen. Dan gaan de wegen eigenlijk toch uit één. Bijzonder dat Jezus dat als eerste antwoord geeft. Dat hij als het ware niet rechtstreeks antwoordt. Dat is ook iets typisch Joods trouwens. Hè? Joden antwoorden nooit rechtstreeks met een ja of nee. Maar Jezus zegt, jij noemt mij goeds. Nou, niemand is goeds, behalve één, namelijk God. Hij nodigt zichzelf uit om als het ware het geheim van zijn persoon te leren kennen. Want dat is natuurlijk eeuwig leven. Het eeuwige leven is dat je hem erkent en dat je erkent dat hij de gezondene is in de wereld. Maar Jezus doet ook nog wat meer. Hij valt terug op de Torah, op de geboden, waarvan dan die man zegt, die heb ik allemaal al in acht genomen vanaf mijn jeugd af aan. Het is alsof je Paulus hoort spreken in de Filippense brief, dat hij onberispelijk was volgens de wet, dat er niets aan hem aan te merken was. En toch, zegt Jezus, ontbreekt één ding aan u. En dan komt het cruciale, verkoop wat je hebt, deel het uit onder de armen, en je zult een schat in de hemel hebben en kom dan naar mij en volg mij. In het Matthäus-evangelie zegt Jezus het net even iets anders. Eigenlijk heel erg mooi. Daar komt dat getal 10, dat volmaakte getal als het ware even terug. Matthäus verwoordt het zo, als je volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij, als je volmaakt wil zijn. En in het Grieks staat dan het woordje teleios. Dat wil zeggen, het gaat hier over volwassenheid. Als je een volwassen zoon of dochter wilt zijn in het koninkrijk, dan moet je dus heen gaan, alles verkopen wat je hebt en mag je de heiland gaan volgen. Voor die rijke jongeling betekende dat hij zijn bezittingen los moest laten. En in de geschiedenis van de kerk zijn er heel veel mensen geweest die op grond van dit gedeelte hetzelfde hebben gedaan. Denk even aan Antonius de Kluizenaar. Denk ook even aan Franciscus van Assisi. En na hem zijn er velen gekomen die hebben gezegd op grond van dit woord moet ik alles verkopen en moet ik nu een leven leiden in armoede. Maar dat staat er eigenlijk niet. Het is eigenlijk heel specifiek gericht op deze man. Die rijkdom zat hem als het ware in de weg. Daar hield hij nog aan vast. Dat was eigenlijk datgene waar hij nog met één lijntje aan verbonden was. En om dat te doorbreken, komt Jezus met zijn woord, zijn profetisch woord. Als je nou volmaakt wil zijn, als je het nou echt wilt zijn, straks deel wil hebben aan die toekomende wereld, dan moet je heen gaan, alles verkopen en vooral mij gaan volgen. En dan komt Jezus met die bekende beeldspraak van die kameel die dan gaat door het oog van de naald. Want zijn discipelen die meeluisteren, die raken als het ware helemaal van de kook. En die zeggen, maar heren, wie kan er dan nog zalig worden? Wie kan er dan nog deel genoot worden van dat komende koninkrijk. Als het dan zo radicaal is, is het dan nog wel mogelijk om u inderdaad oprecht te volgen. En dan zegt Jezus, want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Je moet dus gaan door het oog van de naald. Nou, dat kennen wij in onze Nederlandse taal. Dan heb je als het ware een heel groot risico gelopen, dan ben je op het nippertje gered, zeggen wij dan. Maar dat is eigenlijk maar een half woord. Het is makkelijker, zegt Jezus, dat een kameel gaat door het oog van de naald. Maar wat bedoelt Jezus dan hier? Want het kan toch helemaal niet? Je kunt toch niet een naald hebben waar een kameel doorheen kan? Nou, in de loop van de geschiedenis zijn er heel wat uitleggers geweest die daar zeg maar, ons geprobeerd hebben te helpen wat Jezus hier nou bedoelt. Een van de oudste uitleggingen is dat die naald als het ware een ingang is in een van de muren van Jeruzalem. Jeruzalem is ommuurd, het heeft 12 poorten, 's nachts en 's avonds gaan die poorten dicht. En stel je voor dat jij dan aankomt, je komt op je kameel, je hebt je bezittingen bij je, je wilt toch veilig in de stad komen, ja, dan zijn de poorten gesloten. Maar dan is de naaste poort, is er dan een kleine ingang die net wijd genoeg is om één mens daarin door te laten. Je kunt dan zelf dus ten nauwe nood gered worden, je kunt zelf naar binnen gaan, maar je moet je bezittingen en je kameel dus achterlaten. Is dat het wat Jezus heeft bedoeld? Nou, het is een van de oudste uitleggingen. En ik vind het een hele mooie uitleg. Dat je uiteindelijk niets mee kunt nemen. Dat je uiteindelijk zelf persoonlijk verantwoordelijk bent straks of je voor de Heere kunt staan of niet. Of je samen met de heiland, zeg maar, onder Gods ogen kunt komen. Anderen zeggen, nee, er is hier sprake van een overschrijffout. In de originele Griekse tekst hebben overschrijvers één lettertje veranderd. Dat is het verschil tussen kamelos en kamilos. Nou, u hoeft geen Grieks te kennen om te ontdekken die woorden horen bij elkaar. Kamelos en kamilos. Kamelos is ons woord kameel. Daar herinneren we het woordje camel in, hè, kameel. En kamilos, één klinkertje verschil. Kamilos betekent eigenlijk een scheepstouw, een dikke kabel. Wij zouden vandaag zeggen een ankerketting. En Jezus zou dan hebben gezegd, het is gemakkelijker hè, dat een scheepstouw door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En voor Jezus' leerlingen, die vissers waren van huis uit, die konden dat beeld precies begrijpen. Nou, ook aannemelijk om misschien als uitleg aan te nemen. De poort dus van Jeruzalem, de nauwe poort waar je als eenling doorheen kunt gaan. Misschien dus kamilos of kamelos. Maar vandaag zeggen heel veel uitleggers, nee, we moeten dit vooral Joods proberen te verstaan. Jezus gebruikt hier een overdrijvende vorm. Hij gebruikt hier de hyperbol om als het ware het heel groot uit te meten, om uiteindelijk dan als het ware mensen te brengen aan zijn voeten. En er staat ergens in de Talmud, in een van de Joodse boeken, dat het mogelijk is dat een olifant door het oog van de naald kan gaan. En Jezus zou zich dan aansluiten bij deze traditie. Nou, waar we ook voor kiezen, ik ben geneigd om ze alle drie maar eens even naast elkaar te laten staan, want ze hebben alle drie hun waarde in zich. Ze hebben alle drie iets in zich dat je iets moet loslaten. Eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen deze rijke jongeling, je moet je volkomen overgeven. Er mag niets meer zijn waar je nog aan vasthoudt. Want als je je daaraan vasthoudt, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Hij zat nog te veel vast aan zijn rijkdommen en bezittingen. En de vraag vanavond is, waar zitten wij dan aan vast? Want als het dan gaat over volkomen overgave, dat je werkelijk niets meer mee kunt nemen, dan is het natuurlijk wel de vraag, durf je dat aan? Het is bekend van de keizer Clovis, toen hij zich liet dopen en christen liet worden. Toen moest hij eigenlijk helemaal kopje ondergaan. Maar wat deed die eigenwijze Clovis? Hij hield nog één hand boven het water. Want hij wilde zich niet helemaal overgeven. Met één draad zat hij als het ware nog vast aan de wereld. Daar wil Jezus naartoe. Want Jezus in het Lucas-evangelie nodigt zich uit. Vandaar dat in het voorafgaande gedeelte hij ook zegt, als je mij niet ontvangt als een kind, onbevangen en o zo eerlijk en puur, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Alles loslaten ter wille van hem. Om hem te omarmen, om als het ware hij als het ene nodige te gaan aanvaarden. Ik kan die uitspraak van Jezus' discipelen heel goed begrijpen. Wie kan dan nog zalig worden? En ze zeggen het ook, maar heren, wij hebben toch heel veel moeten opgeven. En dan staat er zo vertroostend dat de Heer Jezus zegt, ja, jullie hebben veel opgegeven. Voorwaar ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broer of vrouw of kinderen verlaten heeft op het koninkrijk van God, die het niet veelvoudig zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, dat is het eeuwige leven. Als we een offer brengen voor Christus en als we iets nalaten ter wille van het koninkrijk, dan zal dat nooit te vergeefs zijn. Soms betaal je een hoge prijs. Soms moet je iets loslaten wat je lief was. Soms begrijpen we het ook niet trouwens, waarom de landman met zijn snoeimes nou juist dat poest wegknippen. Maar wees ervan overtuigd, hij doet dat opdat we waarlijk vrucht zullen dragen. Alles loslaten omwille van het koninkrijk. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Alles loslaten om alleen Jezus over te houden. Die rijke jongeling, van hem lezen we, hij ging bedroefd heen. En er zijn uitleggers die zeggen, het was een gemiste kans. Maar ik denk dat het daarom niet in de Bijbel staat. Het is net als met die oudste zoon, die niet binnen wilde gaan. Maar die gelijkenis heeft nog altijd een open einde. Wij weten niet of die rijke jongeling misschien wel een van de twee is geweest die later Jezus hebben begraven in dat rijke graf. Er zijn uitleggers die zeggen, hij was er toen bij. Later heeft hij zich toch als een discipel in het verborgene bekeerd. Want die ontmoeting met hem, die is natuurlijk levensveranderd geweest. Alles loslaten om hem over te houden, om deel te hebben aan het vrederijk. Gelukkig hebben wij als mensen daarin niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. Want als de discipelen zeggen dat het onmogelijk is, dan zegt Jezus, maar wat bij mensen onmogelijk is, is gelukkig mogelijk voor God. Wie het loslaat, zal het van hem echt ontvangen. Dat is echt ja en amen. Amen.